Nou, we gaan maar beginnen. Jij komt zo, hè?
Ja, dat is zo zitten. Ja.
Welkom allemaal. En we hebben vanavond een avond in het kader van Haagse Lug over het Midden-Oosten. En Hollands die heeft daar veel over geschreven, heeft over nagedacht. Hij is een paar keer in Palestina geweest. En hij wil graag praten over hoe mensen tot ideeën komen over hoe het allemaal zit in het Midden-Oosten. Want er zijn natuurlijk allemaal theorieën over. Dus hoe kijken we naar het Midden-Oosten-conflict, het vooringenomen, of open, of onderzoekend? Hij gaat tot 9 uur vertellen over wat er nu in het Midden-Oosten gebeurt en de relatie met Irak. En ook hoe er naar de rol van de VS wordt gekeken. En na de pauze, en dan eerste deel, zou hij graag alleen maar helderende vragen krijgen. Dus meer als je het niet snapt wat hij zegt. Dan wil je wel pas de discussie na de pauze. En dat gaat dan meer over ISIS en wat in zijn ogen nou eigenlijk ISIS is, welke vragen hij daarbij stelt en ook wat we kunnen doen hier met de situatie die nou opgetreden is. Ik hoop dat ik het allemaal zo een beetje goed verteld heb, anders dan...
Ja, ongeveer wel. Nee, ik wilde eerst heel kort wat vertellen of iets zeggen over waarom het Midden-Oosten zo belangrijk is. En daarna wat Rob al zei, waar haal je al je informatie vandaan over het Midden-Oosten en hoe selecteer je dat eigenlijk? Wat neem je voor waar aan of wat denk je dat is allemaal onzin? En daarna omdat het volgens mij heel belangrijk is in de situatie nu, in de situatie in Syrië, maar ook ISIS, waar nu iedereen het over heeft, wil ik eigenlijk heel kort, en ik hoop dat dat lukt in die tijd ook, teruggaan naar de Iran-Irak oorlog. Tot nu toe, omdat volgens mij, ik ben niet de enige die dat zegt, dat ISIS ook heel veel met erfenis of zelfs een soort voortgang is van het Saddam Hussein bewind. Dat is heel sterk terugkomen in ISIS ook. Niet alleen, het is één component, maar het is ook volgens mij heel belangrijk om die geschiedenis door te hebben, ook wat geweld betreft en zo. Dan wilde ik iets kort aangeven over de rol van de Verenigde Staten. Er zijn nogal veel mensen die denken dat de Verenigde Staten alles op een soort plantafel voorbereid hebben en zo gaat het verlopen. En naar mijn mening is juist op dit moment de Verenigde Staten voert eigenlijk een soort zwarmenbeleid. Er zijn nu te veel krachten opgekomen en zij hebben het deels ook niet met de hand. En juist bij Syrië zie je dat ze... De kritiek eerder is dat ze afwachtend zijn, omdat ze zoals in het verleden heel doortastend optreden en een vast plan hadden en ingrepen, zoals in Irak en Iran. Dan wil ik een paar kenmerken geven, of een paar dingen noemen die volgens mij heel kenmerkend voor ISIS nu zijn. Die nu ziet dat is geen afgerond verhaal, maar wel dat het veel te kort door de bocht is om het maar af te doen als een van de brute islamitische beweging. En daar zijn we klaar. Het is ook een deels moderne beweging, dus zou je kunnen zeggen. En dan aan het eind ook iets wat volgens mij, je kunt natuurlijk dit allemaal gaan bestuderen, het Midden-Oosten en die druk maken van Syrië, maar wat moet je ermee of wat kun je er hier aan doen? Dat is meer een korte aanzet, maar daar wil ik wel iets over zeggen. Het is veel, ik weet niet of het gaat lukken, anders een aantal dingen ga ik wel met grote sprongen doorheen. Dus er valt natuurlijk veel in, dus alleen al geschiedenis hier wat, er valt heel veel over te stellen, maar ik probeer het in een paar korte punten die van belang zijn nu aan te geven. Waarom het Midden-Oosten belangrijk is, heel veel mensen hebben het altijd over olie, hè? Het zal altijd over olie gaan. En dat is ook zo voor een groot deel, zo als je naar de afgelopen eeuw kijkt. Maar de laatste 10, 15 jaar zijn er denk ik een paar hele belangrijke dingen bijgekomen. En zeker de laatste jaren. Dat is het eerste wat ik heb, is de wapenhandel. De wapenhandel heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. En vooral naar Midden-Oostenlanden. En Amerika is ook voor een groot deel afhankelijk van wapenexport. Dat draait de economie deels op. Dus dat is een hele belangrijke factor, zeker na de economische crisis. De Amerikaanse economie is weer wat omhoog gekrabbeld. En die export is enorm gaan toenemen en die kunnen ze ook, als ze het al wilden afbreken, zou meteen de economie ook een hele domper geven. En ik heb hier een paar cijfers bijvoorbeeld alleen al over de laatste paar maanden. Een algemeen is het cijfer op dit moment, dat is van een rapport van 2 jaar geleden, van een onderzoek naar de wapenexport. Er blijkt 33% van de totale import aan wapens, niet de export, de import bij landen. Dat zijn 5 landen, India, Saoedi-Arabië, China en de Verenigde Arabische Emiraten en Pakistan. Dus er zitten 2 van die golfstaten, die zitten al in de top 5 van wapenimport, waar de wapens heen gaan. En de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië samen, die importeren 9% van alle import aan wapens. Dus het gaat om enorme bedragen. Bijvoorbeeld, op 17 november is de Verenigde Staten akkoord gegaan met een levering van 1,29 miljard aan bestaande uit 22.000 slimme bommen en nog 1000 laserkleiden, nog wat andere wapens. In oktober heeft de VS goedkeuring gegeven de levering van 2 oorlogsschepen te waarde van 11 miljard aan Saoedi-Arabië. Met bewapening, training, munitie, alles erbij. En in september heeft de VS nog goedkeuring gegeven voor 600 geavanceerde Patriot-raketten. Weer naar Saoedi-Arabië voor $5,4 miljard. Dus dat is de laatste maanden, terwijl die oorlog in Syrië bezig is, worden de contracten voor 10, 15 miljard afgesloten aan Saoedi-Arabië. En de Arabische Emiraten is nummer 2 in de Arabische wereld met wapenimport. Dus daar gaan ook enorme bedragen op dit moment heen aan wapens. Dus ook economisch is dat heel belangrijk voor Amerika. Dan de klimaatverandering. Als je al naar de afgelopen maanden kijkt, er zijn 2 grote zandstormen geweest in Libanon, Palestina, Israël en Egypte. Veel groter als normaal, die ook lang duurden. Er zijn natuurlijk al eerder hele grote gehad, maar dat er 2 in zo'n korte tijd zijn, is heel bijzonder. Maar er zijn ook 2 orkanen op Jemen geweest, uit de Arabische Zee. En er zijn al eerder orkanen geweest in Jemen, maar die waren beperkt. En nu was het 1, net voor die aan land ging, was het zelfs de hoogste categorie orkaan. Dat is zeer bijzonder in Jemen. En daar werd dat verklaard uit een warmwaterbubbel in de Arabische Zee. En dat heeft alles met klimaatverandering te maken. Nou, het al is de voorspellingen met klimaatverandering zijn dat juist het Midden-Oosten daar enorm mee te maken krijgt. Ook een van de eerste regio's die heel ingrijpend mee te maken krijgt. Zelfs zover dat ze nu al voorspellen dat een deel van het Midden-Oosten onbewoonbaar gaat worden in de toekomst. Omdat het te warm, te heet gaat worden, te weinig neerslag en zo niet meer te bewonen. En vele menen ook, voordat de oorlog in Syrië uitbrak, zijn er een aantal keer mislukte oosten geweest. En dat heeft ook tot extra onrust geleid onder de bevolking in Syrië. En is mede ook de oorzaak van de opstand, niet alleen, maar het is mede. En die mislukte oosten worden ook geweten aan het klimaat wat aan het veranderen is. Dus ook dat is een heel belangrijk iets voor het Midden-Oosten. Dan de bevolkingsgroei. De voorspellingen zijn dat de wereldbevolking de komende 40, 50 jaar gaat afnemen op een gegeven moment. Maar er zijn 2 regio's waar die niet afneemt. En dat zijn Afrika en het Midden-Oosten. En beide zelfs gaan bevolkingsexplosies de komende 10, 20 jaar krijgen. Dus de bevolking gaat het zo ver afnemen dat ze zelfs op dit moment van Egypte verwachten ze dat een verdubbeling van de bevolking is de komende 50 jaar gaat geven voor. Dat houdt ook in dat er een enorme jonge bevolking is. En wat daar extra een probleem bij is, buiten dat de bevolking zo snel groeit en de klimaatverandering die straks zorgt dat het oosten mislukt, is ook nog dat over het algemeen het Midden-Oosten voor jongens. Die moeten bijna altijd een iets meenemen of kapitaal inbrengen om te kunnen trouwen. Dus heel veel jongens, die kunnen, dat speelt nu al een beetje, die kunnen niet trouwen. Wat seksuele frustraties leidt bij mannen, maar plus dat die jongens in een leeftijd zijn die net de leeftijd is die overal net geschikt is om strijd te voeren. Het is niet voor niets dat allerlei legers de dienstplicht hebben tussen 18 en 21 of zo. Dus er is een enorme grote groep mannen aan het staan, jongeren, die op verschillende oorzaken gefrustreerd zijn, er nergens mee heen kunnen. En die zeg maar potentieel voor een strijdkracht of zo te krijgen zijn. Of de gezondheid daar goed voor is. Nou ja, buiten alles, dat geldt natuurlijk overal zo, maar dat gaat daar ook nog extra spelen in het Midden-Oosten. De economie, heel veel staten, verwacht zal Egypte ook, de armrijk tegenstelling in het Midden-Oosten ook, die nemen heel snel toe. Dat is hier al een probleem, maar daar heb je al te maken met, een groot land als Egypte ook, daar heb je al te maken met tientallen miljoenen mensen die bijna aan de armoedegrens zitten. Nou, die worden er dus zo overheen gedrukt als je niet uitkijkt, dus dat is ook een groot probleem. En het laatste, waar volgens mij juist nu ook het Midden-Oosten belangrijk is, is dat het, de oorlogen die er nu spelen, Irak en Syrië, dat die volgens mij ook een kenmerk zijn van dat de hegemonie van Amerika, zoals die heel lang is geweest, dat die aan het teruglopen is. En dat daarvoor in plaats lokale regionale machten aan kracht aan het winnen zijn. Dus Amerika heeft veel minder invloed als vroeger, als 25 jaar geleden, dan nu. En je ziet, dat zie je dus nou ook in Syrië, dat bijvoorbeeld Saudi-Arabië, Amerika kan Saudi-Arabië wel tot een bepaalde mate dwingen, een bepaalde kant op, als ze dat willen. Maar Saudi-Arabië heeft een veel krachtige positie nou ook om te zeggen, nou, dat doen we niet, of we willen veel meer daarvoor in ruil hebben als we dat doen. En dat geldt voor de meeste. Turkije is precies hetzelfde. En er zijn dus meerdere van Iran is terug op het toneel, Rusland is terug op het toneel. Dus er zijn nu allemaal krachten bezig die zich sterker voelden als een tijdje geleden. Terwijl de kracht van Amerika, wat ik altijd heb gezegd is, in 2003 de inval in Irak was eigenlijk Amerika op een absoluut hoogtepunt, zeg maar, de enige overgebleven wereldmacht. En in plaats dat ze die positief hebben ingezet, stel ze op ding tegen het kapitalisme of tegen het systeem daar, zij hadden er waarschijnlijk veel meer aan gehad als ze dat op een positieve manier hadden aangewend hadden. Maar in plaats van daarvan zijn ze totaal absurde oorlog in Irak begonnen. En die heeft ook voor Amerika eigenlijk alleen maar, hebben ze heel veel verloren. En niet alleen aan geld, aan wat dan ook, maar ook een hele status in de wereld. Heel veel manieren hebben ze daar. Dus dat is volgens mij ook iets heel belangrijks wat nu speelt. Hoe ga je mening vormen? Dat lijkt me een logisch rijtje. Je haalt informatie uit de media, de gewone reguliere media. Wat daar de laatste 10 jaar heel sterk bijgekomen is sociale media. Het is veel makkelijker om nu met landen dame op allerlei mogelijke manieren te communiceren. Je kunt gaan studeren of boeken lezen, mensen die echt iets onderzocht hebben en rapporten door gaan nemen. Zelf bezoeken en contacten. Maar dan blijft bij die laatste twee lijkt me vanzelfsprekend. Maar die eerste twee vooral gaat natuurlijk ook spelen van hoe selecteer je. Want er is een overvloed aan informatie. En iedereen kan eruit pikken wat hij wil. Maar daarmee heb je nog niet een goed beeld over wat er gebeurt. Bij de reguliere media, die is gewoon heel slecht. Niet in alle landen, maar in Nederland is die heel slecht. En zeker op het punt van het Midden-Oosten. En er zijn meerdere redenen natuurlijk voor. Algemeen zie je dat de grote media steeds commercieel of steeds meer omzet moeten delen enzovoort. Maar in Nederland speelt ook nog mee dat er nauwelijks journalisten zijn die echt goed Midden-Oosten deskundig zijn. En ook nog eens een keer op de plaats zijn waar dingen gebeuren. Dus over het algemeen, Nederlandse journalisten als het Midden-Oosten zitten bijna altijd in Beirut of in Jeruzalem, in een van de twee. Maar niet daar waar wat gebeurt. Dus zij zijn afhankelijk van wat ze daar voor informatie kunnen krijgen. Maar hetzelfde als hier kunnen krijgen. Dus je kunt je soms afvragen, hoe zitten ze daar dan? Maar daar krijgen ze dus nooit het goed. Als je echt wil weten wat er in Syrië gebeurt, moet je kosten voor kosten gaan proberen in Syrië te komen. En daar gewoon direct proberen informatie uit te halen. Maar dat doen ze over het algemeen niet. En daar hebben ze ook geen mens voor en hebben ze geen geld voor, de meeste Nederlandse media. Dus je landelijke NOS-journaal of de Volkskrant, als je een beetje meer weet over wat daar gebeurt, dan zie je zo de ene fout naar de andere en de ene versimpeling van feiten naar de andere. Het is gewoon, je hebt er helemaal niet aan. Maar, dan heb je ook nog bij de grotere media, heb je dat de meeste media zijn of propagandazenden of half propagandazenden. Bijvoorbeeld Al Jazeera is gewoon heel erg op de hand van de moslimbroeders altijd geweest en moet gewoon blijkbaar van Qatar volgen. Die hebben wel hele goede stukken soms, maar als je ook bepaalde conflicten leest, dan zie je dat ze gewoon toch een kant op gaan. En dat moet ook, ze zijn wel geld afhankelijk van Qatar en de ideologie speelt daar deels in mee. Waar heel veel mensen tegenwoordig op, dat zie ik dan op sociale media langskomen, dat mensen zich gaan baseren op de RT News, Russian TV en Sputnik, dat is een nieuwe. Maar dat zijn pure Russische propagandazenders. Dat zijn gewoon staatszenders, RT TV. Dus dan kun je toch echt weer afvragen van wat voor nieuws je daar voorgeschoten krijgt en hoe dat van tevoren al geselecteerd is of dat het echt als een propaganda instrument gebruikt wordt. Dus je moet daar heel erg naar uitkijken bij dat soort zenders. Al Arabiya, dat is gewoon een zender van Saudi-Arabië. Dat voeren gewoon grotendeels, als het om belangrijke dingen gaat, dan blijven ze in de Arabië uit. Ze kunnen heel veel dingen, kunnen ze prachtig, hebben ze prachtige petities of mensen die een opiniestuk schrijven, die kunnen soms goed zijn op die site. Maar het algemene beleid, als je het over een grotere lijn ziet, dan is het de verdediging van het Saoedisch beleid. En dat speelt natuurlijk in Nederland niet zoveel. Maar in Nederland zijn, wat Sasa zei, en ook de hele commercialisering van de omroepen, daar kun je ook heel veel kritiek op hebben. Nou, wat heel veel mensen dus nu doen, of activisten, of die mensen voor het Midden-Oosten aan een bepaalde kant staan, of dingen willen verbeteren, is het gebruik van sociale media. Maar dat heeft ook zo grote problemen. Want het sociale media, je kunt het vergelijken, stel vroeger, als je een verhaal van iemand, bijvoorbeeld op papier gestenseld, en dan dacht je, nou, dat is een goed verhaal, dat zouden veel meer mensen moeten lezen. Dan moest je zo'n verhaal overtypen, of je moest het kopiëren, en je moest het langsbrengen, dus het kost je allemaal energie. En als je voordat je zoiets doet, ga je over het algemeen, denk je, nou, ik zal het nog eens een keer lezen, en dan denk je ineens van, ja, maar dat klopt toch niet, dat is niet helemaal, er mist iets, of het is toch niet, in eerste instantie leek het goed, maar het is eigenlijk helemaal niet zo goed. De sociale media doen mensen dat niet. Mensen lezen snel iets door en denken, ah goed, top. En het wordt al hier doorgestuurd. En zo, maar dat blijft wel iets hangen van wat je hebt gelezen. Maar omdat je het niet aandachtig hebt gelezen, blijft heel vluchtig iets hangen en je stuurt het maar door. Nou, staten en belangengroepen maken daar natuurlijk ook gebruik van. Die weten precies hoe mensen nieuws opvatten, ook via, of tot zich nemen, ook via sociale media. Dus, en je weet vaak ook niet wat de bron oorspronkelijk is geweest. Dus het kan net zo goed dat je gewoon iedereen bespeeld wordt, deels met alles wat je op Twitter of Facebook of dingen ziet langskomen. Het is maar de vraag waar het vandaan komt. En het andere grote probleem vind ik met sociale media is dat mensen altijd makkelijker te beïnvloeden zijn via beelden, plaatjes, filmpjes dan met teksten. Het gaat sneller en het maakt in eerste instantie ook meer indruk of je reageert meteen emotioneel als je uit het eengereten kindje uit Syrië ziet, dan reageer je meteen met afschuw en dan krijg je een beeld over wat daar, of je hebt een oordeel, niet alleen beeld, een oordeel vaak over. Terwijl als je dat op papier uitgewerkt zou zien, dan zou dat minder op je inwerken, of neem je het langzamer tot je, dus je denkt er ook iets meer over na. Nou, daar wordt natuurlijk ook voluit gebruik van gemaakt, misbruik van gemaakt. En je ziet dat overal op sociale media zie je overal foto's voorbij komen die of niet horen bij de tekst die er staat. Dus er worden rustig foto's van 2 jaar geleden van een andere oorlog worden gebruikt om nu bij een tekst over Syrië of wat dan ook te zetten. Of er wordt dus bijna een wedstrijdje van wie kan een nog bloederige foto hebben. Dus dan heb je een foto van zeg maar de kant van Assad. Nou, ik heb vlees gekregen, helemaal niet mensen zien, helemaal kapot geschoten. Nou, aan de andere kant, die kan het nog sappiger over wij spreken, die heeft nog meer, nog een. En zo zie je allemaal van die foto's en dingen. En dat werkt allemaal op mensen in, er wordt misbruik van gemaakt. Er wordt daarin natuurlijk ook bewust propaganda bedreven. Dus dat zijn volgens mij problemen die bij die sociale media spelen. En als derde wou ik nog zeggen over de andere media als reguliere media is de alternatieve media. Dat zijn over algemeen media, niet altijd, maar veel media die eigenlijk al ergens aan de kant staan. Ja, die zijn tegen de oorlog in Irak of tegen oorlog in het Midden-Oosten of wat dan ook. En wat je daar heel vaak ziet, is selectief gebruiken van nieuws. En dus bepaalde dingen worden wel opgenomen in de verhalen, maar de andere kant wordt weggelaten of bepaalde dingen weggelaten. En ik denk dus, als je echt inzicht wil krijgen van wat ergens gebeurt, dan moet je eigenlijk alles zien, ook het andere verhaal zien. Juist omdat er is niet vaak een waarheid en zo is het en niet anders. Dus daar zie ik ook vaak dingen gebeuren die volgens mij niet helemaal het goede beeld geven. Ja, dan, ja hoe ga je dat dan selecteren? Ik denk dat dat heeft heel erg met je instelling te maken hoe je naar nieuws kijkt van... Of ook geïnteresseerd bent in conflict. Wil je dat alleen maar zien in jouw ideologisch, als je het hebt, straatje van ik ben tegen imperialisme of tegen dit en nou ja, wat ik daarin kan gebruiken, dat neem ik op en de rest wil ik niet zien. Of ben je ben je echt geïnteresseerd in de mensen daar? Wil je echt weten hoe kunnen die dingen naar ons gewoon en ook openstaan op dingen die je in eerste instantie denkt, nou, dat ben ik tegen of dat klopt, kan, dat je, maar toch erover gaat nadenken of wat meer openstaat en meer gaat zoeken van hoe zit dat dan? Volgens mij weet je al heel veel van het Midden-Oosten, er zijn altijd dingen die je niet weet of die toch weer verrassend zijn of die je toch weer aan het denken zet. Dus wat ik probeer te zeggen is, je moet je ook laten verrassen en bereid zijn om na te denken en over andere visies na te denken en over andere informatie dan alleen dat wat eigenlijk al past in hoe je ook naar tegen de wereld aankijkt of hoe je over iets denkt. Nou, ik had een paar foto's, het is de verkeerde kant op. Ja, gaan we verder. Het afgelopen jaar zijn, ik had het net over al die verschrikkelijke foto's met weet ik veel wat op, maar ik zal een paar dingen laten zien die wat minder erg zijn, maar wel heel erg verspreid zijn. Er heeft een Noorse filmmaker, die heeft bewust een filmpje gemaakt, waarin je een jongetje ziet, dat redt een meisje achter de auto vandaan, terwijl sluipschutters op hen schieten. Dus daar trekt hij de weg en hier zie je van die kogel inslagen. Dat heeft hij gedaan omdat hij wou zien hoe zo'n filmpje overgenomen wordt op sociale media. Dit is allemaal gespeeld, in scène gezet, helemaal niks met Syrië te maken. Dat filmpje is 7 miljoen keer bekeken. En dat is door bijna iedereen die iets met Syrië tegen Assad of wat dan ook, het is overal rondgestuurd. Nou, en daarna kwam dus pas uit dat het gewoon helemaal fake was. Dan de volgende. Dit is een foto, die is ook heel beroemd. Die is ook miljoenen keren gezien door iedereen. Ook op Twitter, Facebook. Iedereen heeft hem, nou niet iedereen natuurlijk, maar heel veel mensen hebben hem rondgestuurd. Dit zou een jongetje moeten zijn, nou het staat er ook. Hè, die slaapt tussen zijn ouders die omgekomen zijn in Syrië. Maar deze foto is van een kunstenaar die helemaal niks met Syrië te maken heeft. Die op een heel ander project gemaakt heeft. En iemand heeft op een gegeven moment die foto, dat jongetje ook. Je hebt ook andere foto's, zie je dat jongetje ernaast, vrolijk ernaast staan. Er zijn ook geen graven. Het is niet op een kerk of zo. Het is gewoon een heel ander project geweest. Iemand heeft dat op Facebook gezien een keer. Of bij zijn website of buiten. Ik weet niet precies waar. En die heeft gewoon die tekst erbij gezet alsof het Syrië is. En het plekt op Twitter. En op Facebook-sites, miljoenen keren wordt het gewoon zonder dat mensen gaan nadenken van, ja, zou dat nou wel kloppen of niet? Nee, het wordt gewoon meteen als waar aangenomen en doorgestuurd. Omdat het natuurlijk een op je gevoel inspeelt, want ja, het is bijna mooi. Een jongetje ligt bijna te huilen tussen zijn twee ouders in het graf. Dus dat werkt op iedereen meteen in en het wordt dan meteen ook doorgestuurd. Had ik er dan nog een, Jan? Ja, nou, dit is volgens mij heel veel mensen bekend. Dit is het standbeeld van Saddam Hussein, wat omgetrokken wordt vlak nadat Amerika en Baghdad helemaal hebben ingenomen. Dat is precies op primetime in de ochtend op Amerikaanse zenders gebeurd. Dus alle ochtendjournaals in Amerika konden dit live uitzenden. En nou, zo zag je het op de tv, vaak nog net iets meer mensen. En de tekst daarbij was altijd dat uit een soort enthousiaste reactie hebben. Blij dat Saddam Hussein weg is, heeft de bevolking van Baghdad, de bevolking het zelfs, of wat dan ook, heeft het standbeeld van Saddam Hussein omgetrokken. Maar het is omgetrokken, je ziet hem een beetje hier ook, het is omgetrokken door een Amerikaanse truc, gepantserde wagen met een takel eraan. Het hele plein was afgesloten, hier is een blokkade, niemand kon meer het plein op, hier staan tanks, 4. De helft van die mensen hier zijn journalisten. Dus het is gewoon een opgevoerd toneelstukje. Het heeft helemaal niks met de Irakese. Ik zie niet zeggen dat de Irakese bevolking een groot deel blij waren dat Saddam Hussein weg was. Maar dit is gewoon totaal propaganda, kletskoek. Maar toch ook in Belgische kranten heeft er gestaan, Nederlandse media geweest. En overal is dan het verhaal erbij van, dit is het punt van de overwinning. Hè. Dit is, ze zijn vrij, we zijn vrij. We kregen het standbeeld om. Ik dacht dat dit de laatste was. Nou, dit hoort niet bij, maar dan kan Theo ook wel zeggen, laat dat maar zitten. Zo heb je dus allerlei informatie. Er zijn munitiekisten met Israëlische of Turkse stickers erop. Ja, dat zegt natuurlijk helemaal niks, want er is een illegale wapenhandel die tot gunde in de hele wereld. En er worden overal kisten met munities op de zwarte markt verkocht. Dus of er nou een sticker van Israëlische fabrikaat of Turkse fabrikaat op zit, dat zegt gewoon helemaal niks. Maar de suggestie is dan dat Israël dus in Syrië zit of Syrische groepen wapens levert of wat dan ook. Maar het zegt helemaal niks. Nou, ik geloof dat daar wel alles over zegt. Nou ja, wat ik heel veel zie, dat zei ik net al een beetje, hoe veel mensen selectief nieuws gebruiken. Dat alles wat kritiek op de Verenigde Staten en vaak ook Israël te vinden is, dat wordt gebruikt. Maar er wordt bijvoorbeeld nooit Rusland of Iran genoemd. Terwijl als je kijkt naar het geweld, zoals nu ook, dat gaat over die Russische aanvallen nu op Syrië. Die eisen net zoveel slachtoffers als Saudi-Arabië in Jemen of noem maar een andere oorlog. Het grootste deel zijn burgerslachtoffers. En dit is van een markt, dus 2 of 3 weken geleden is dat gebeurd. Het is een markt in Syrië. Er zijn ook veel getuigenverklaringen van. Dat is gewoon zo. Er zijn 84 mensen op die markt zijn met een Russisch bombardement omgekomen. Maar daar lees je bijna niks over. Of er wordt veel minder doorgestuurd. Dus daarbij moet ik zeggen, de mensen zijn heel eenzijdig in hoe ze met informatie, wat ze erg vinden, niet erg vinden. Of wat ze dan denken, nou laat het maar, hoef het niet rond te sturen. Maar iets anders, wat gelijksoortig iets is, dat willen ze deze weer wel rondsturen. En ik denk dat iedereen dat wel een beetje doet, maar je moet daar heel erg naar uitkijken natuurlijk. Zelf een bewustzijn hoe makkelijk dat gaat. Als laatste het nieuws is, nou, wat ik dan algemeen noem, het complotdenken. Dat eigenlijk van 9-11 tot aan het paspoort in Parijs en alles wat ertussen zit aan aanslagen, wat er ook in de wereld is gebeurd, een van de eerste dingen die ik in het nieuws zie op sociale media is, het klopt niet. Er is een paspoort, dat kan niet. Zie je wel, is hetzelfde als toen, best wel ook een paspoort gevonden. Dus er is niks van waar. Het is waarschijnlijk helemaal geen aanslag van ISIS of wat dan ook, maar er zit eenmaal nog duistere kracht achter of wat dan ook. Elke aanslag is dat precies hetzelfde. Zelfs, maar ook niet elke aanslag. Het Tahrirplein in Egypte, de opstand, wordt dan uitgevonden dat die 6 aprilbeweging, een van de bewegingen die dat begon is, zeg maar, die heeft dan ooit via Amerikaanse steun een cursus gedaan bij in Oost-Roemenië, ik weet niet meer waar het precies was. Maar dat wordt dan als bewijs aangevoerd dat eigenlijk die hele opstand in Egypte is eigenlijk iets uit de Amerikaanse koker. En zo wordt bijna alle gebeurtenissen die wat invloed hebben, worden elke keer een kant opgeschreven. Van ja, zie je wel, dat is complot. Amerika zit erachter. Het bijna altijd gaat natuurlijk Amerika of Israël. Israël ook heel vaak zit daarachter. En ja, daar kun je op een gegeven moment, ik bedoel, ik geloof ook niet dat alles, ik denk ook dat heel veel dingen bestuurd of wat worden, maar dit gaat gewoon veel te ver. Dit is gewoon, van mijn idee kun je van heel veel van die dingen onderuit halen, want wat geloof je dan nog wel eigenlijk? Als je dat echt allemaal zo ziet, ja, wat is dan geen complot? Is dan het complot denk ik op zich geen complot? Al die sites die de waarheid willen achterhalen, is dat niet een complot? Van willen ze ons allemaal bezighouden dat we in plaats van actie te voeren tegen een oorlog allemaal nog bezig zijn met wat er allemaal niet achter zou zitten? En dan iets over, dat is eigenlijk ook nog een beetje mee, is hoe heel veel dingen versimpeld worden en snel als waarheid worden aangenomen. Hè? Bijvoorbeeld, als je dan zegt, ja maar de gematigde kracht in Syrië, dan wordt er gezegd, nee, die bestaan niet, want die werken samen met de Nusra Front, Al-Qaeda Syrië. Maar wat dan feitelijk aan de hand is, die gematigde krachten, ze zijn niet zo sterk meer, of er is niet zo, maar die hebben bijvoorbeeld geen gebied meer in handen. En als die dus willen opereren in het gebied wat in handen is van Nusra Front, ja, dan moeten ze met Nusra Front toch iets afspreken, want anders worden ze of afgemaakt, of op andere manier eruit gegooid. Dus als die gematigde krachten nog willen strijden tegen Assad, wat bijna alle, op ISIS naar alle anderen willen, ook Nusra Front, dan moeten ze dus iets afspreken over laten we dat doen of meevechten af en toe in, als er een keer een grote aanval is of wat dan ook. Maar dat zegt natuurlijk nog niet dat zij niet op zich een gematigde kracht zijn, want ze kunnen gewoon niet meer anders. En dat versimpelen tot er bestaan geen gematigde krachten, het is allemaal islamitisch fundamentalisme of hoe je het ook noemt, jihadistische netwerken, dat klopt ook weer niet, dat is ook niet zo. En dan wat bij Syrië ook nog speelt is hoe mensen het dan makkelijk indelen. Het zijn allemaal jihadistische groepen en gematigd. Maar dat niemand zich inleeft of beseft hoe de situatie echt is. En dat geldt natuurlijk voor Syrië, maar heel veel andere conflicten heeft dat ook gegolden. Dat je kunt heel makkelijk oordelen en zeggen zo zit het. Maar in Syrië zijn op dit moment 1000 strijdgroepen. Er zijn 1000 strijdgroepen in allerlei steden die allemaal een aparte wijk hebben of wat dan ook hebben, die per keer in een coalitie stappen met anderen. En die iets grotere coalities, die stappen weer in hele grote coalities. En je ziet ook regelmatig dat 2 maanden vol te houden is. En dan is er weer iets aan de hand en dan stappen ze toch weer naar de andere coalitie. Verder is de economie al lang kapot in Syrië. Dus wil je strijden tegen Assad en wil je wapens hebben, dan moet je ergens die wapens zien te krijgen. Die wapens komen vaak maar of via smokkelnetwerken of op een andere manier Syrië binnen. Dus als je die wil hebben, moet je op een of andere manier proberen bij een groep aan te sluiten die wapens binnenkrijgt. Want anders heb je niks, dan kun je helemaal niet strijden. Dus ik bedoel, het ligt dus allemaal veel ingewikkelder dan het makkelijk indelen in 4-5 groepen. En zo zit het in elkaar. Als er vast online groepen zijn waar niet van alles tussen gebeurt. En er ook alleen al, er is helemaal geen staat eigenlijk meer. Dus er is een enorme criminaliteit en smokkel en maffia-achtige structuren. Dus je kunt het. Je moet al iets verder kijken dan het makkelijk oordelen en het zo zeg maar voorschotelen. Nou, ik zal hier maar, anders wordt het toch heel lang. Wat ik al zei, volgens mij wil je weten een beetje die snelle opkomst van ISIS en hoe dat allemaal gekomen is. Dan denk ik, dan moet je toch teruggaan naar Irak. Die Irak-Iraan oorlog, ik kan nog even teruggaan, maar ik wou het daar beginnen. Irak is Iran binnengevallen. Dus Irak was een agressieve natie die gewoon een ander land binnenviel. Daar hebben ze diverse redenen voor gehad. Maar één was ook de angst voor het Sjiïtisch Iran. Die had jaren voor de Islamitische revolutie was geweest. En ook openlijk zei van als die revolutie wil het liefst exporteren. Waar Sjiïten zijn. En die zijn in Zuid-Irak aangrenzend gebied. Dat was een van de redenen, Saddam Hussein wou ook olierijk gebied proberen in te palmen waar vooral Arabieren wonen. Maar in die Iran-Irak oorlog is heel veel bruut geweld geweest, vooral ook van Saddam Hussein. Die heeft gifgasaanvallen massaal gedaan op Iraanse troepen, maar ook op Koerden. En dat ging aan het eind bijna van die Iran-Irak oorlog, is die de Al-Anfal campagne begonnen. En dat betekent gewoon dat alle minderheden in Irak zo'n beetje werd gewoon afgemaakt. Echt afgemaakt. Dus als je die Yazidis, waar dan laatst veel nieuws over is geweest, die ISIS een jaar geleden echt allemaal over de klink zijn gehaald en die wat nu net weer bevrijd is dat gebied. Saddam Hussein heeft in 6 of 87 precies hetzelfde gedaan. Er werden alle mannen tussen 14 of 40 of iets in die leeftijden, die werden gewoon allemaal uit die dorpen gehaald, die werden zo allemaal neergeknald, van stuk voor stuk, maakt niet uit wat, als het maar mannen waren die konden vechten, werden ze neergeknald. Nou ja, bekend is natuurlijk die gifgasaanval op Koerden ook. Dus je ziet daar al, nou ja, dat komt dan in de lijn soms toe, maar je ziet dat het geweld wat je nu van ISIS ziet, dat is wel iets anders, maar de bruutheid van het geweld, of zo zie je bijvoorbeeld al in zo'n oorlog ook. Wat ook dan speelt in Irak toen al is, er was altijd wel al wat sectarisme, hè? Dat je in gaat delen van Soenieten, Sjiïten en Koerden. Koerden zijn vaak Soenieten, maar die hebben natuurlijk een heel ander eigen belang. Het zijn ook geen Arabieren. En uit die Iran-Irak oorlog begint dat al een beetje toe te nemen. De Sjiïten, het ging natuurlijk om een islamitische revolutie. Dus Saddam Hussein was ook doodsbang voor niet alleen ook voor die religieuze, die was natuurlijk heel organiserend en bindend ook. Dus die is bang dat in Irak die Sjiïten op een gegeven moment zich toch gaan organiseren, omdat ze ook meer macht willen. Alleen daarom, omdat ze dat op basis van religie ook gaan doen. En je ziet dan al een beetje meer gaan groeien, die tegenstelling tussen Soenieten en Sjiïten in Irak dan. Maar Irak was, er waren nog gewoon gemengde buurten in Bagdad, je kon trouwen onderling. Zo, het lag ook niet zo strak dat niks meer kon, maar de spanning ermee naartoe. Dan krijg je, de oorlog is nog maar net afgelopen in 88, 2 jaar later valt Saddam Hussein weer, zijn regime dan, een ander land aan Kuwait. Hij valt Kuwait binnen. Nou, daar krijgt hij meteen VN-resoluties, sancties worden ingesteld. Hij wordt op een zeer vernederende manier eigenlijk Kuwait uitgejaagd. En zijn leger wordt op de terugtocht ook nog eens een keertje aan helemaal flarden geschoten op de bekende snelweg. Op die foto's waar 2000 voertuigen zijn verbrand en daar. Een deel van zijn militaire infrastructuur is plat gebombardeerd in Irak. Komt redelijk verzwakt uit die oorlog. Amerika is wel zo slim om die revolutionaire troepen harder in stand te houden, want de Shiiten zijn in opstand gekomen meteen na de oorlog, de Koerden ook. Nou, die worden zeer bruut, worden die opstanden met de overgebleven elite troepen neergeslagen. Het is weer extreem geweld gebruikt om die opstanden neer te slaan. En ja, Irak is natuurlijk daarna heel veel mensen zijn onzeker. Het land is verzwakt. De sancties zijn er nog. Dus op allerlei mogelijke manieren. Al die jaren voor geweld gebruikt. Ook naar de bevolking zelf. Een zeer repressieve winst had er moeten zijn. Dus, met name de allerlei veiligheidsdiensten. Je wordt, als je maar iets aan oppositie of anders wordt verwacht. Dan ja, voor je weet beland je in de martelkamers. Omdat het regime zo begint te verzwakken. Besluit Saddam Hussein in 1993 een return to faith campagne. Het is een campagne om Irak te gaan islamiseren. Hij ziet de Shiiten als gevaar. Hij ziet dat natuurlijk veel Irakezen onzeker worden. Plus hij moet de staat steeds verder inkrimpen. Omdat geld is op, sancties zijn er. Dus wat hij doet is, hij verplicht militairen eens in de week naar de moskee te gaan. Hij gaat gratis Korans verspreiden in Irak. Hij gaat het onderwijs krijgt aangepast onderwijs. De militairen naar de moskee is waarschijnlijk tweeledig. Hij wil aan de ene kant de moskee in de gaten houden. Of die zich niet ook op religie, niet de Shiïtische, maar de Soenitische moskeeën, dat er op een gegeven moment daar ook niet oppositie gaat ontstaan tegen zijn regime. En naar de bevolking toe, ja, dat we allemaal goede moslims zijn, ook het leger en het bewindsregime. Dat in die jaren daarna, begin van die campagne, gaat dat zich langzaam aanscherpen. De sancties worden ook steeds, gaan er steeds meer op in bij Irak, dus het land verarmt steeds meer. En Saddam Husseins regime gaat steeds meer die kant van de islam op. Dus op een gegeven moment wordt de sharia. Wetten worden deels ingevoerd, niet helemaal, maar prostituees worden openlijk op pleinen worden gewoon de kop afgesneden. Dieven worden de handen afgehakt, er gaat ontzettende repressie begint te ontstaan. En die islamisering van de samenleving gaat steeds verder toenemen. Dus, nou, dan kan je de inval van Amerika in 2003, of de coalitie met Amerika aan de hoofd, dan kun je eigenlijk niet meer spreken wat het ooit was, een seculier verbind. Het is al heel erg een andere kant op gegaan. Na die inval, die Amerikanen, daar zitten dus die neoliberalen in Amerika, die, ja, moet je ze noemen, een stelletje cowboys of wat dan ook, die denken gewoon, als je dan ook die stukken van hen leest, is alsof ze echt geloven dat je gewoon naar een ander land kunt gaan. Niet alleen de leider weghaalt of de top van 10, maar je kunt gewoon een regime helemaal gewoon weg afbreken. En als een Lego steentje bouw je gewoon in een paar weken of een maand weer een land op. Klaar, je kunt weg. Hè. Je hebt een Amerika-vriendelijk regime. Je hebt de olie, zit je goed. Irak is het tweede grote olievoorraad. Dus nou, dat was eigenlijk ook het doel natuurlijk. Een groot belang in deze toe. Dus wat ze doen, ze komen binnen en even de eerste dagen al beginnen ze met het plan van debatisering. Het baatbewind, dat was de ideologie van Irak. En dat betekende dat alle mensen in het leger, in ministeries, in overheid, inlichtingendiensten, die werden meteen ontslagen. Dat dacht ermee, die moesten ze meteen kwijt. Maar ook alle militairen hoefden niet meer terug te komen. En al die militairen is altijd pensioen beloofd, en dat kregen ze ook niet meer. Dus in één klap gingen er 100.000, geloof ik zelfs, of meer mensen die onder die sancties dus nog altijd hadden kunnen overleven. En niet alleen zichzelf, ze hebben natuurlijk hun hele familie altijd iets van voedsel kunnen voorzien of zo, omdat ze nog geld hadden en baan. In één klap zijn die gewoon alles kwijt, niks meer. Daarvoor in de plaats gaat Amerika meteen, ik zal eerst al die drie noemen. Het andere is dat Amerika vanaf dat ze daar binnenkomen, of in Amerika al, daar zie je al dat ze niks snappen, ook natuurlijk van het Midden-Oosten, wat nou, zij zien Irak als een sectarisch land, je Koerden, Sjiiten en Soenieten. Dus wat gaan we doen? We gaan dat model ook meteen gebruiken. Dus in plaats van een echte staat op te bouwen met burgers, gaan ze meteen al het land zo indouwen dat met de behulp van quota, dat de Sjiiten die maken 60-65% van de bevolking uit, dus die krijgen 60-50% van de posten. En dat zijn de anderen ook in een percentage. Al de kennis en heel veel ervaring, de staat is weg, want die hebben ze gewoon allemaal ontslagen. En ze zetten direct een neoliberalisering in werking, echt een vergaande. Dus alles wordt geprivatiseerd, ook alle overheidsdiensten worden allemaal geprivatiseerd. Nou, het effect daarvan is dat, als je die drie dingen, eigenlijk moet je er iets meer over doen, maar als het drie samen, in ieder geval wat het effect is dat hele ministeries onder één secte gaan vallen, maar binnen die sectes, zoals Sjiïte of Sjiïte of zo ook nog, dat bij bepaalde families of wat je tribale verbanden noemt, of uit de dorpen waar mensen oorspronkelijk vandaan komen, dat die het gewoon gaan zien als een bedrijf. Dus het ministerie van Gezondheid zit niet meer voor het algemeen nut, nee, het is een bedrijf. En Amerika kwam met vliegtuigen vol dollars binnen. En dat werd gewoon aan tafeltjes met zulke pakken uitgedeeld. Hè. Het ministerie van Gezondheid heeft geld nodig, dat is geld nodig, het onderwijs heeft geld nodig, nou noem maar op, allerlei dingen. En dat werd dus gewoon door de ontvanger gewoon gezien als een soort bedrijf. Dus ik steek het in mijn eigen zak. Mijn broer heeft nog werk nodig, die neem ik aan. En mijn oom heeft werk nodig, die neem ik aan. Dus het werd meteen al een totaal corrupt systeem waar eigenlijk helemaal geen staat meer is. Dus het regime is weg, maar er is ook geen staat meer. Het is gewoon een bedrijf geworden eigenlijk. Nou, dat gaat natuurlijk meteen vanaf het begin helemaal mislukken. Plus dat het door de Sjiïtische partijen heel erg gestimuleerd wordt. De Sjiïtische partijen willen heel graag zoveel mogelijk die Soenies eruit. Dus die willen alles. En dat moet er wel bij zijn dat Iran er steeds ook achter zit. Hè. Iran stimuleert dat. Maliki, de eerste keer, die later ook premier werd, de eerste keer dat hij de macht kreeg, nog onder Amerikaans bewind, was omdat Iran dat ook goedkeurde en hem als naar voren schoof. Inclusief de Sjiïtische partijen in Irak, die hem ook wilden hebben. Uiteindelijk dan compromis is, de Amerikanen zijn ermee akkoord gegaan. Dus je ziet dan dat van het begin ook dat Iran een enorme invloed heeft op de ontwikkelingen in Irak via de Sjiïtische meerderheid. Want bijna al die partijen hebben, of niet alle, maar meerdere hebben onder Saddam Hussein zijn kaders gevlucht en zaten in Iran. De grote milities, zoals de Baarden-militie, is opgeleid in Iran in de jaren ervoor en had ook Iraanse officieren. Dus het is gewoon een hele grote band met Iran. Nou, die Amerikanen kunnen natuurlijk niet om die Sjiïten heen, want anders hebben ze niks meer. Want ze kwamen eventjes de boel, ze dachten, even, we gaan het even afbreken, opbouwen. Dus die doen redelijk wat concessies die kant op. Maliki ontpopt zich al snel als zeer sectarisch ook. Van die moet ook helemaal niets. Die probeert ook zoveel mogelijk die Soenieten ook op machtsposities weg te laten of die eruit te werken. En de Soenieten die komen in opstand door al die ontwikkelingen, want die zien en hebben ze geen geld meer en ze zijn ontslagen. En ze zien dat de macht in Bagdad gewoon, dat ze daar bijna niet meer tussen komen. Dus die komen in opstand. Nou, ik denk dat de meeste mensen het wel weten, dat wordt door de Amerikanen keihard aangepakt. Dan krijg je dat de Sjiïten ook beginnen opstand, want een deel van de Sjiïten wil ook niet dat de Amerikanen daar zitten. Dus het wordt allemaal hard neergeslagen. Al-Qaeda Irak heeft zich opgericht. En wat die als eerste doen, is niet zozeer de Amerikanen aanvallen, maar de Sjiïten ook in Bagdad. En dan zal ik even laten zien, dan heb je dat kaartje van Bagdad. Dat kaartje is Bagdad net na de Amerikaanse inval. En de groene gebieden zijn waar bijna alleen maar Sjiïten wonen, niet alleen maar hoofdzakelijk. Rood is waar Soenieten wonen. En dit, al dat Het is het, dat Okeren, zeg maar. Dat zijn allemaal gemengde wijken. Dus daar wonen, weet ik veel, 30% Sjiiten, 30% Soenieten, Koerden, allemaal samen. In 19, dit is ook 8 of 99, ziet het er zo uit. Dit is allemaal Sjiitisch. Alle Soenieten zitten aan de kant van het Soenitisch deel van het land, het noorden vooral. Ze zijn allemaal geconstateerd in een paar wijken. Op een gegeven moment deelden ze zelfs een grote muur, of zijn ze begonnen een hele grote muur hier bij een van die wijken te bouwen, zodat het ook niet van de ene naar de andere kant komt. Dit is gewoon een etnische zuivering geweest. De Al-Qaeda Irak is op een gegeven moment in 2006, geloof ik, is massaal aanslagen gaan doen tegen Sjiiten. Ook buiten in de heilige plaatsen van Sjiiten, meer naar het zuiden, maar ook in Bagdad. Markten, winkelstraten, moskeeën, bijna dagelijks. Elke keer 40 doden, 100 doden, 80 doden, dat ging maar door. Waarop na een verloop van tijd die Sjiiten ook met de milities begonnen. Want het leger is veel te zwak, de Amerikanen konden het niet aan. Dus je krijgt een tegenreactie van de Sjiiten. En de Sjiïtische milities die doen eigenlijk niet veel onder voor de Soenitische milities. Die ook de Soenieten worden gewoon zeg maar uit hun huis gesleten, gewoon neergeknald. Krijgt ook totale, zo'n doodsescalades lopen, gaan ze door die wijken van Bagdad heen. Dus op zo'n manier is op een gegeven moment Bagdad helemaal voor een deel gezuiverd van Soenieten. En wat er over is, is geconcentreerd in een aantal wijken. Nou, dat patroon zie je bij Al-Qaeda Irak al. Van dat zij zich niet zozeer tegenover Amerika of de bezettende macht of wat dan ook keren. Maar ook heel erg tegen Sjiiten of de minderheden. Ze doen niet aan Sjiiten, maar ook andere minderheden. Dat zie je in Syrië nu ook. Al-Qaeda Irak gaat groeien en dat heeft ook te maken met de Amerikanen hebben tienduizenden mensen opgesloten in kampen, hè, die verdacht worden van aanslagen of wat dan ook. Ze krijgen nooit een aanklacht of nooit een proces, maar die zijn allemaal opgesloten. En één kamp Buka, dat is een heel groot gevangenenkamp van Amerikanen, in Amerikaans beheer, daar zitten toch iets van 10.000 gevangenen. Die zitten hoofdzakelijk in de open lucht. En het enige wat ze daar kunnen krijgen is de Koran. En dan zie je dat die, zeg maar, salafistische geestelijke en netwerken en mensen die in Al-Qaeda al zaten en opgepakt zijn, die gaan andere mensen onderwijs geven of die gaan netwerken vormen, contacten leggen tussen anderen. En hetzelfde verschijnsel wat je ook bij linkse opstanden of rebellen vaak ziet, wat dan ook, gevangenissen zijn vaak de universiteit van de opstand, want ze zitten bij elkaar, je kunt ze niet scheiden, want je kunt niet 50 gevangenissen gaan bouwen, dus de ruimte en de tijd wordt gebruikt om te studeren, om zaken uit te wisselen. Nou, dat is hier ook gebeurd. En op een gegeven moment, dan ga ik even naar voren in de tijd, komt er nog wel iets tussen, maar dat kamp Buka bijvoorbeeld, op een gegeven moment dat de Amerikanen steeds meer gingen overdragen aan de regering van de Malikische regering, want deze op de tweede keer was die weer zijn regering, die wilde eigenlijk van al die rotzooi af, dus die heeft die kampen gewoon opgedoekt. Nou, wat gebeurt er? Er komen in één klap komen de duizenden mensen die gewoon allemaal netwerken hebben opgebouwd en andere mensen hebben overtuigd in salafistische kant op te denken. In ieder geval een voedingsbodem om ook die kant op te gaan. Die komen ineens allemaal gewoon op straat. Ja, en die gaan natuurlijk naar wat ze dan noemt de Soenitische driehoek. Dat is het deel waar vooral Soenieten, want het gaat om 7 miljoen Soenieten wonen in Irak. Dus het zijn veel mensen. Maar die kunnen gewoon zo weer aan de slag. Het andere, wat Amerika dan doet, en dat is ook een hele rare politiek. Kijk, Amerika, wat ik al zei, hun plan was denk ik oorspronkelijk van een paar maanden, dan zijn we klaar, hè, dan kunnen we naar huis en dat hebben we mooi gefixt allemaal hier. Maar ja, dat duurt dus, het begint jaren te duren en er steeds meer worden ze gaan slachtoffers in Amerika, vliegtuigen beelden met allemaal lijken van Amerikanen of slachtoffers. En dus die willen daar een beetje van af en die aanslagen blijven maar komen. Ze kunnen het wel soms tegenhouden, maar er blijven. Dus wat gaan zij doen? Ze gaan in die Soenitische driehoek, gaan ze het eerst een wekening, heette dat, beweging opzetten. En dat hield in dat heel veel Soenieten vonden eigenlijk dat geweld van elkaar die Irak toch ook wel een beetje ver gaan. Ook al omdat het op Sjiiten richt. En zij wilden, heel veel Soenieten wilden gewoon die Amerikanen weg en ze wilden gewoon die macht in Bagdad hebben. Dus Amerika ging gewoon mensen werven, die kregen geld, maandelijks geld, loon, gereden en training. Als zij zich maar tegen elkaar de Irak gingen keren en aanpakken. Dan kregen ze helemaal de vrije hand in. Dat was succesvol en dat werd uitgebreid en onder naam Sons of Irak werd het over alle Soenitische gebieden uitgebreid. Maar ze hadden de vrije hand. Dus wat deden heel veel van die... er werden gewoon alle appeltjes geschild of wat dan ook. Er werden gewoon mensen ook daar weer gewoon een huis uitgehaald, neergeknald. De Amerikanen vonden alles wat beter als die aanslagen maar naar beneden gingen. En dat lukte. Na een jaar of twee jaar, waren de aanslagen met 80-90% verminderd. Maar inmiddels was er dus wel een leger van... Nou, ik weet niet hoeveel mensen in die rekening... Nou, het gaat om tienduizenden mensen die een geweer en training hebben gehad. Daar speelt een beetje hetzelfde als met Kambuka.
Tussendoor wil je gaan afronden?
Wat?
Wil je gaan afronden langzaam? 5 minuten.
Hoe
dan? Maliki, die wil daar van af. Die ziet daar natuurlijk ook een bedreiging in. Dus op het moment dat die Amerikanen het overdragen aan de regering in Bagdad, de Irakese regering, schaft hij dat af. En dat wordt ook wel de tweede debatisering genoemd. En in dit ging het niet alleen om baataanhangers, maar algemeen Soenieten. Die waren ineens van de ene dag op de andere dag alles kwijt. Geen loon meer. Dus die zaten ineens weer werkloos thuis. Maar nu wel met een geweer en een training gehad en wat dan ook. Heel snel. En de Maliki, die, er zit nog een 2 jaar tussen. Maar Maliki, op een gegeven moment zijn er 1 in 2010 geloof ik, waren de verkiezingen die redelijk goed waren eigenlijk. Er deed eindelijk een grote partijen mee, die een blok van partijen waarin ook Soenieten zaten. En de Soenitische gemeenschap had alle hoop. Hey, nou lukt het ons om in ieder geval ook een kunnen gewapende strijd neerleggen en een klein deel ook van de macht in Irak. Maliki accepteerde de uitslag van die verkiezingen niet, want die partij was de grootste partij. En nou ja, via allerlei fratsen en dingen heeft hij dat gewoon ongeldig gemaakt of ding, en heeft hij toch weer de macht in handen genomen. Toen was de reactie van de Soenitische gemeenschap, een groot deel, is geweldloze actiekampen gaan in de Soenitische driehoek gaan grote kampen, een beetje op de wijze van Tahrir en wat je in andere Arabische landen had gezien. Nou, die kampen die eisten vooral dat ze dus invloed in Bagdad kregen en dat hun zorgen en dat het vooral ook opgetreden zou worden ook naar de Shiïtische milities die ook nog steeds geweld gebruikten ook tegen Soenis. En Maliki doet is, dat wordt nog een paar keer gebeurd wel iets, maar de laatste stap van hem is om het gewoon keihard neer te slaan. Het leger Hawiya, dat is een groot kamp waar veel van mensen aan het demonstreren zijn, dat wordt gewoon door het leger aangevallen, vallen. Ja, dit wel welke bron je gebruikt, maar in ieder geval tussen 30 en 50 doden. En dat is het signaal voor heel veel Soenieten, dit werkt ook niet. En om de gewapende strijd toch weer op te pakken, of dat zelf is of elkaar die Irak bestond nog steeds. Die heeft dat natuurlijk gestimuleerd, want ze gingen in eerste instantie probeerden ze overheidsgebouwen in Soenitische steden in brand te steken of te bezetten. En elkaar die Irak was daar ook. En het lijkt op dat ze in het begin niet zo erg meededen, maar het vooral support gaven en meehielpen en wat dan ook. Maar op een gegeven moment hebben ze natuurlijk wat moeten doen, was langzaam de beweging overgenomen. En hadden ze een veel groter aantal strijders als voorheen. Wat ik nog voor nu met Syrië, wat die Soenitische netwerken al onder de sancties hebben gedaan, maar ook in die tijd na de Amerikaanse inval, is dat ze enorme smokkelnetwerken naar Syrië hadden. Heel veel werd olie, of volgens mij was het die voedsel voor olie, toen tijdens de sancties, heel veel olie werd illegaal of gesmokkeld vanuit Syrië naar Irak. Dus er waren uitgebreide smokkelnetwerken die al jaren bestonden en die nu ook weer gebruikt gingen worden om strijders van de ene en de andere kant van de grens te krijgen. Maar Assad steunde die Soenitische opstand, want Assad was bang dat als dat allemaal te goed zou verlopen met die Amerikanen, dan voelde hij wel aan, dan ben ik de volgende natuurlijk zo meteen. Dus die heeft die Soenitische opstand heel erg gesteund. Er zijn overleggen geweest in Damascus tussen Irak, mensen uit Al-Qaeda Irak, inclusief oude officieren uit inlichtingendiensten en leger van Saddam Hussein. en inlichtingofficieren van Syrische leger. En er zijn ook honderden strijders zijn via Syrië Irak ingetrokken. Dus daar zie je al dat die grens eigenlijk al bijna niet meer bestaat. Plus dat er ook nog heel veel familieverbanden zijn. Dus de grens bestaat nauwelijks meer. Het is gewoon een open gebied waar gewoon strijders in en uit trekken, wapens in en uit gevoerd worden. En waar die netwerken, wat ik uit het gevangenenkamp en alles, die daar ook weer instappen. Dus daardoor is die grens veel opener. Het wordt ook door Saudi-Arabië gesteund. Die steunt het ook. Dus de vraag of ze dat uit, hoe hoog de top dat heeft bepaald. Maar in ieder geval uit Saudi-Arabië is ook heel veel geld gekomen. En strijders, heel veel zelfmoordstrijders, ook Bagdad in de omgeving, waren jonge mensen uit Saudi-Arabië. Dus daar ligt ook de link met Saudi-Arabië. Nou, daar.
Ik
heb nog 5 minuten.
Nee,
dat is al heel erg.
Maar het is ook zo complex. Ben je wel erg.
Misschien kunnen we. Als je daar een conclusie uit kunt trekken
over Amerika, van wat dan de rol van Amerika is. Heel kort iets. Nee, dat doe ik zo meteen wel serieus. Nee, dat is goed. Dan zal ik. En dan heb ik zo nog een klein stukje over de rol van Amerika in dit geheel. In Syrië bedoel ik, dus nu in Syrië. En ook wat ik zie als kenmerken van ISIS nu.
Ja, misschien moet ik nog zeggen hoe ISIS nou daaruit ontstaat.
Want ja, dat komt al zo. Dat verzet elkaar in Irak bestaat dus voor een groot deel uit ex-mensen van Saddam Hussein bewind. Dat waren Sunnieten, die zaten in het leger of inlichtingendiensten, die hebben een lange staat van het gebruik van geweld en het opzetten van netwerken, het opzetten van inlichtingen, hoe ze strategisch denken. Dat is een groot deel, is daar in elkaar in Irak terechtgekomen. En de golf die dat nog niet deed, die is na die laatste geweldloze kampen die aangepakt zijn, was de laatste druppel in de emmer dat er een tweede golf van mensen kwam. Van Soenieten die ook daarin gingen stappen. Dus op een gegeven moment heb je Al-Qaeda Irak, dus nog voordat ISIS bestaan, is gewoon eigenlijk een voortgang van het regime van Saddam Hussein. En een prioriteit zal ook in Al-Qaeda Irak in eerste instantie zijn geweest als ze eigenlijk de Soenie-macht in Irak terug willen veroveren. Nog steeds. En de invloed, maar tegelijk zie je dat dus via Saoedi-Arabië en wat ik zei in het kamp imams, geestelijke, salafistische geestelijke, allemaal. Tegelijkertijd zie je dat die religieuze component daarin, die al onder Saddam Hussein al heel ver gegaan is, die wordt gewoon doorgezet. Dus je krijgt een soort hybride iets, of iets wat niet de oude Al-Qaeda is, zeg maar. Maar deels een regime zonder staat is en deels is het wel Al-Qaeda en dat komt samen. Nee, dat
ga ik zo vellen. Nou, een ingewikkeld verhaal. Ik heb begrepen dat jij een stuk gaat schrijven wat jij
op jouw website gaat plaatsen. Ja, dit veel uitgebreider ben ik een stuk aan het schrijven, omdat dat wil ik volgende week af hebben. Omdat ik met name het heel belangrijk vind dat je inziet, zeker om die dreiging ISIS en wat nu in Syrië, Irak gebeurt, dat niet alleen maar zomaar een of andere doorgedraaide religieuze beweging is van brute, maar dat daar gewoon een heel oud regime deels ook in terecht gekomen is. En dat verklaart ook voor een groot deel waarom zij zo goed en snel zijn, waarom ze zo snel die opmars ging en waarom het ook zo gevaarlijk is. En in die zin ook nieuw is, want volgens mij is dat nooit eerder in de geschiedenis gebeurd.
Nou, dames en heren, ik hoop dat jullie allemaal een beetje kunnen volgen.
Ik weet niet of het
nog interessant is om de tweede helft te beluisteren. Ik hoop dat jullie blijven.
Als er vragen zijn van dingen die echt heel onduidelijk zijn over dit eerste stuk, dan kan ik dit nog niet wel beantwoorden. Zo, voor de pauze.
Daar zijn vragen.
Ja, ik wil vragen, want het is wel zo, geloof ik, dat ISIS heeft verder niet, zijn wel echt rivalen van Al-Qaeda, toch? Ze vechten toch wel. Dus de meeste.
Ja, maar daar was ik nog niet aan toe, maar dat klopt. Er is een splitsing gekomen. Ja, dat hoort een beetje op de dik in het voorgaan. Maar op een gegeven moment is Al-Qaeda Irak is ISI geworden, de Islamitische Staat van Irak. Toen zij besloten Syrië heb je al Nusra Front. Dat was de Al-Qaeda-tak die direct onder de centrale Al-Qaeda in Afghanistan valt. Dat viel Al-Qaeda Irak of ISI in eerste instantie ook. Op het moment dat ISI vanuit Irak zich veel meer ook Syrië intrekt, hebben ze een verklaring afgegeven dat zij voortaan ISIS heten en dat ze Nusra Front onder hun valt. Zonder overleg en toestemming van Al-Qaeda in Afghanistan. Nou, de mensen van de top van Al-Qaeda Afghanistan, die zegt, ja, dat kan helemaal niet, want wij hebben helemaal geen toestemming voor gegeven. En het gevolg is dat Nusra Front een deel overstapt naar ISIS, ISI toen nog, en toen werd het ISIS dus, en dat een deel als Nusra Front gegaan is. Dus Nusra Front, zoals nu, valt nog steeds onder Al-Qaeda Afghanistan, of in ieder geval de centrale, de top van Al-Qaeda die in Afghanistan zit, en ISI, ISIS staat er nu helemaal los van.
Ja, vraag. Ja, vertelt net dat je bij de media, die wordt eigenlijk haal ik uit het hele verhaal van je, dat je zegt van volg vooral geen media of geloof verder niet. Wat volg jij?
Nou, kijk, ik, reguliere media, je moet gewoon kritisch kijken. Kijk, zoals laat ik bijvoorbeeld noemen, een krant die veel aangehaald wordt ook, is New York Times. Hè? Die hebben vaak goede verhalen. Nou, de ene zegt, als er een verhaal in staat die New York Times is heel erg pro-Israël. Dat klopt. Dat is gewoon zo, dat kun je aan alles zien. Maar dat zegt, dat kun je dus afdoen. De New York Times is wat sommigen zeggen, ja, is gewoon een sionistische krant, dit en dat. Dat moet je niet lezen. Maar dat zegt niet dat er af en toe goede stukken in staan. Ze hebben vaak hele goede stukken over de situatie in het Midden-Oosten. En dus je moet gewoon zelf meer nadenken. En maar ook over Israël kunst wel goede stukken schrijven. Maar als jij weet dat zij met een bepaalde bril dat schrijven, dan moet je gewoon daar doorheen kijken. En dan moet je de informatie. En ik denk dat je informatie ook altijd, als het belangrijk is, moet je altijd natrekken. Zeker als het een beetje een onbekende bron is. Ga gewoon googlen, zoek bij, of het ook in grotere media voortkomt. Als je een belangrijk iets is wat alleen maar in een paar vage websites staat, maar het komt niet terug ergens anders, dan ben je, weet je bijna zeker dat het niet klopt. Want journalisten zijn er ook niet zo slecht dat ze niet, als er echt iets interessants is en opvallends is, dat ze er niet over gaan melden. Als er echt iets is wat belangrijk is, dan schrijft ook de New York Times en ook de Volkskrant wel iets over. Alleen geven ze niet het complete verhaal of ze versimpelen het. Maar dat moet je zelf gaan zoeken om het verhaal beter te krijgen. En er zijn gewoon goede Midden-Oosten instituten, er zijn goede Midden-Oosten deskundigen, goede Syrië-kenners. Ja, die kun je op een gegeven moment vinden en die kun je volgen. Het zijn wetenschappers, het zijn geen politieke mensen. Dus als jij zelf meer de politiek wil benaderen, en dan moet je gewoon hun informatie gebruiken. En ook inzien dat het vaak soms gematigde liberalen of wat dan ook zijn. Maar hun informatie klopt vaak wel. Het is wel wetenschappelijk verantwoord. Dat zegt ook in die 100%. Hè, want
is dat dan ook niet eenzijdig? Wat jij zegt, dat het pro-Israël is?
Nee. Nee, ik bedoel, van veel media weet je ongeveer waar ze staan. En dat kun je weten als je het een tijdje volgt of wat ook. Dan moet je daar gewoon doorheen kijken. En als je bepaalde wetenschapper kent die niet in de media schrijft, maar gewoon wetenschappelijke rapporten of wat dan ook, of hij schrijft af en toe ingezonden stuk in het krant. En je weet een beetje waar die staat, omdat je ook andere Syrië-deskundigen volgt. Dan kun je daar een beetje doorheen kijken en dan kun je gewoon, want de feitelijkheden die hij geeft, die kloppen vaak wel. Snap je? Dus,
ja, maar het is dan weer niet politiek natuurlijk.
Nee, maar dat kun je zelf doen en absoluut. Dat hoef je niet uit één bron te halen. Maar het gaat erom dat je probeert uit diverse kanten die je nog een beetje betrouwbaar kunt, of zelfs heel betrouwbaar kunt zien, dat je vooral dat probeert te vinden en dan gewoon daarover na gaat denken. En wat ik ook in het begin niet had gezegd is, maar wat ik denk ook heel belangrijk voor mezelf vind, hou een gezond verstand zelf. Sommige dingen klinken zo onlogisch dat je denkt, ja, dat kan wel staan als feit op papier, maar dat kan toch helemaal niet. Dat is totaal onlogisch.
Dat is nog even. Ook is er je vraag aan
ja. Sorry, ik begrijp helemaal niet uw verhaal. Wat is de rol van Amerika in al dit soort gebeurtenissen? Wat heb ik gehoord, net alsof min of meer gewoon eerst een oorlog en dan onregelmatigheden en chaotische toestand. En die chaotische toestand kan dit soort dingen gewoon gebeuren. Dan die mensen in gevangenis komen toevallig bij elkaar en ze gaan gewoon toevallig met elkaar dit soort discussies doen. En wat is dan die rol van Amerika? Die
hebben nou juist, zeker voor Irak in het begin buiten beschouwing. Ten eerste al heb ik al verteld wat de rol is. Ik denk dat ze, ik denk dat ze gesnast wisten van Irak, eigenlijk. Dat ze gewoon dachten dat ze met een neoliberaal beleid daar even konden rondstruinen en dat het binnen een paar maanden wel voor elkaar zou zijn. En je ziet dan ook de hele vervolgende oorlog dat het eigenlijk maar stap en stap is om weer de komende problemen die we opkomen dan maar weer in de grond ongedaan te krijgen. En die rol, ik bedoel, die is bekend, die oorlog ging om olie. Dus het is duidelijk. Ik wil juist nu meer aangeven dat er een lijn ook is van het geweld van Saddam Hussein naar de situatie van hier naartoe, dan dat ik weer dat bekende verhaal over Amerika ga houden.
Sorry, mag ik even zeggen, die Amerikanen wisten niet wat de realiteit in Irak, maar ze dachten binnen maar voor 4 maanden ze zullen weggaan. Alle feiten zijn tegen die bewering van u. Omdat ik ken honderden quoten van de allerbelangrijkste leiders van Amerika brengen. Dick Cheney zegt, wij zijn niet hier gekomen om terug te gaan. En General Wesley Clark, je kan in YouTube zien, hij zegt na het 9-11, ik ging naar Pentagon en ik heb gezegd wat is er aan de hand. Ze hebben gezegd, we zullen 7 landen in 5 jaar ten val brengen. Doordachte plan, een langdurige plan. Ja. Het is niet om wij gaan daar 4 maanden zetbaan weg doen en dan terug gaan naar
huis. 6 maanden. In ieder geval heeft het langer, veel langer geduurd dan ze dachten. Plus dat ze gewoon eigenlijk het land grotendeels onder Iraanse invloed hebben gekregen. Dat zal toch echt niet de bedoeling van Amerika geweest zijn. Het land is gewoon 3/4 gewoon nauw.
Maar die plan, iemand die heeft bijvoorbeeld die Nieuw Midden-Oostplan, ja? Dus een van de belangrijkste dingen, overal kan je vinden, als je gaat in de Google zoeken, wat is Nieuw Midden-Oost map? Dan zie jij, Amerikanen hebben een plan, die hele Midden-Oosten willen veranderen.
Ja, maar ik geloof daar niet in. Dus,
Dat is Amerikaanse generaal.
Die bron is, ik ga het zoeken. Maar dan moet jij hier een lezing geven, zoals jij het ziet. Ik ga nou geen discussie beginnen, dat zou aan het eind doen. Ja, de vraag, ik heb een andere gegeven. Tja.